U luistert naar de nabeschouwing van het symposium van het capaciteitsorgaan met als thema schaarste in de zorg.
In deze podcast nemen wij, Doris van der Heijden en Eva Heling, de dag met u door. Door middel van korte interviews en gesprekken met zowel sprekers als congresbezoekers. Veel luisterplezier. Het is vandaag 27 november 2023 en we staan hier in een nog lege Domus Medica in Utrecht. Straks gaat het symposium hier plaatsvinden, eindelijk weer mag ik zeggen.
Ja, het is een bijzondere dag, want na 14 jaar is dit weer het eerste symposium dat door het capaciteitsorgaan wordt georganiseerd.
Er is veel animo voor, want er is zelfs een extra zaal geopend, hoorde ik net, omdat er niet genoeg stoelen waren in de hoofdzaal.
Ik zie de eerste mensen al binnendruppelen, dus laten we beginnen. Voor ons eerste interview sta ik naast...
Wout Adema.
U gaat de dag zo openen en wij trappen ook deze podcast met u af. Wilt u uzelf even voorstellen?
Ja, ik werk bij Zorgverzekeraars Nederland als directeur van de brancheorganisatie. En vanuit die rol ben ik ook vertegenwoordigd in het capaciteitsorgaan, in het algemeen bestuur en ook in het dagelijks bestuur. En daarvan ben ik op dit moment de voorzitter.
En wat is vandaag voor een evenement?
Ja, we hebben vandaag een symposium als capaciteitsorgaan. We bestaan 14 jaar en we willen vooral met de veldpartijen nadenken over de toekomst en hoe wij onze rol als ramer van de behoefte naar de toekomst toe, wat zich vertaalt in hoeveel opleidingsplekken zijn er eigenlijk nodig in Nederland voor de verschillende zorgaanbieders en zorgprofessionals, hoe we dat naar de toekomst zo goed mogelijk kunnen blijven doen in een steeds complexer wordende wereld van schaarste.
En waarom is vandaag nou zo belangrijk?
Nou ja, omdat we hebben eigenlijk de wijsheid van ons allemaal nodig om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Als we blijven doen wat we deden, steeds maar ramen voor meer en meer en meer zorgvraag en meer professionals opleiden, ja, dat spelletje is een beetje eindig. Dat kunnen we niet meer betalen, maar nog veel belangrijker, dat kunnen we gewoon niet meer bemensen. Dus we zullen het slimmer en anders moeten doen. En ook als capaciteitsorgaan zullen we dus de wijsheid van de zorgverleners zelf en ook de zorgaanbieders die opleiden nodig hebben om tot toekomstbestendige ramingen te komen.
Duidelijk, bedankt. Benieuwd naar vandaag. Dank u wel. Ik ga zo minister Kuipers interviewen. We stellen hem 3 vragen. Ik ben heel benieuwd wat hij te zeggen heeft over schaarste in de zorg. Het is een goede kant, minister Kuipers.
Dat maakt me niks uit. Okay. Het haar zit aan beide kanten in dezelfde. Ja, dat is echt, dat is al heel lang zo.
Ik sta hier naast niemand minder dan minister Kuipers.
Met plezier.
Minister Kuipers, hoe gaat het met u?
Met mij gaat het uitstekend. Ja. Als je doelt op de verkiezingen vorige week, dat was een teleurstelling.
Ja. Begrijpelijk. Ja. Hoe vindt u het om vandaag hier op het symposium van het capaciteitsorgaan over schaarste in de zorg te zijn?
Nou, allereerst ontzettend leuk om hier te zijn, ook om de zeer belangrijke functie die het capaciteitsorgaan heeft. Er werken heel veel mensen in de zorg en planningen maken over opleiding is echt heel lange termijn werk. Dat vergt heel veel kennis en kunde en expertise en dat doet het capaciteitsorgaan ondertussen al meer dan 20 jaar op een fantastische manier. Dus leuk om hier te zijn en een bijdrage te geven. Eens te meer, omdat natuurlijk schaarste in de zorg gewoon een probleem is van al langere tijd. En als we niet heel zorgvuldig plannen, kunnen we voorspellen dat het in de toekomst alleen maar een groter probleem wordt. Dus daar moeten we ook op acteren.
En is het dreigende zorginfarct, is dat niet eigenlijk ook een kans?
Helemaal eens. En laten we ook even wegblijven bij al die vreselijke dreigend zorginfarct. Daar schieten allerlei mensen heel erg van in de stress. Terwijl de eigenlijke boodschap is dat we de mogelijkheden hebben om dingen echt heel erg veel beter te doen. En wat dat betreft ook van de nood een deugd te maken. En als je alleen al kijkt naar de mogelijkheden die zijn met digitaliseren, met anders opleiden, met netwerkzorg, dan liggen er fantastische kansen. Eigenlijk ben ik gewoon jaloers en had ik liever in jullie schoenen willen staan om gewoon nu weer opnieuw te kunnen beginnen. Want ik denk dat het een prachtige uitdagende periode wordt in de komende tijd, langere tijd om in de zorg te werken.
Wij hebben ook zin in onze carrière in de zorg en luisteren graag naar mensen zoals u.
Heel goed, mooi, dankjewel.
En precies 100 jaar geleden, iets meer, werd de telefoon uitgevonden. Dat was geweldig, want voor het eerst konden we over langere afstand met elkaar praten. Ook zo'n succesverhaal. Maar ja, dat telefoonverkeer, dat was zo'n succes. En dat nam zo'n vlucht. Dat de kranten er vol van stonden dat als dit zo doorging, een derde van de beroepsbevolking in een telefooncentrale zou worden.
Ja, nou goed. Ik sta hier naast professor Marcel Levy en ik mag hem een aantal vragen stellen over schaarste in de zorg. Allereerst, hoe gaat het met u?
Met mij gaat het heel goed, dankjewel.
Wat vindt u ervan om hier vandaag aanwezig te zijn?
Ja, het is leuk. Ik heb hier vroeger heel veel rondgelopen. Toen ik assistent was, zat ik in allemaal clubjes en ik zat in het NIV-bestuur, de internistenvereniging. En daarna in het capaciteitsorgaan notabene. Dus ik ben hier heel vaak geweest, maar ook al heel lang niet meer.
Oh, dus u heeft heel veel affiniteit met het capaciteitsorgaan, als ik het zo hoor.
Zeker weten. Dat is altijd heel leuk geweest.
Waarom is het zo belangrijk dat we hier vandaag met een heel groot aantal zorgprofessionals over dit onderwerp gaan praten?
Ja, het opleiden van zorgprofessionals is dat bepaalt de toekomst. En het capaciteitsorgaan probeert zo goed mogelijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. En daar de instroom in de artsopleiding, maar ook in de vervolgopleidingen op af te stemmen. En dat is echt hyperbelangrijk, want te veel dokters is echt niet goed. Dan krijg je mensen die niet de baan kunnen vinden die ze leuk vinden na een lange opleiding. Te weinig dokters is ook rampzalig. Dan werk je op een plek en moet je eigenlijk veel te veel doen zonder de juiste hoeveelheid collega's. Dus je moet echt precies goed zitten. En hoe moeilijk is dat?
Onwijs ingewikkeld. Dat is waarom er zo'n hele avond aan wordt besteed. Ik heb nog een laatste vraag voor u. Het dreigende zorginfarct, er wordt altijd heel negatief over gesproken. Hoe kunnen we het ook als kans zien?
Ach ja, ik ben altijd wel vrij positief ingesteld en een dreigend zorginfarct, dat vind ik net zoiets als dreigende sepsis of dreigende weet ik veel wat. We moeten gewoon zorgen dat we het goed regelen, zodat dingen niet in de soep lopen. Wat is de kans? Nou, dat heel veel mensen doordrongen zijn van de urgentie, van de juiste hoeveelheid zorgprofessionals op alle plekken. Dus dat geeft soms ook wel weer ruimte om dingen ook eens een keertje te veranderen en anders te doen dan we tot nu toe hebben gedaan. Dus ja, never waste a crisis, zeggen ze wel eens. Vind ik altijd een beetje een negatieve opmerking, maar het komt er wel op neer dat je als iets in de soep dreigt te lopen, dat je kans kunt zien om dingen eens wat te veranderen.
Never waste a good crisis. Nou, ik vind het mooi om mee af te sluiten. Heel veel plezier vanavond vooral. Ik ga u hopelijk nog zien en spreken en dank u wel voor het interview.
Mooi, dankjewel.
Het is etenstijd. Achter ons zitten mensen rustig een bordje stamppot op te eten. Het zorgt voor wat achtergrondgeluid, maar we gaan rustig verder met de podcast. Wie hebben we tegenover ons?
Mijn naam is Marielle Jambroes. Ik ben arts maatschappij en gezondheid en hoofd van de afdeling Public Health van het Julius Centrum in het UMC Utrecht. Maar vandaag ben ik hier als voorzitter van het College Geneeskundige Specialismen van de KNMG.
Ja, u gaf net een praatje over de toekomst van de zorg, van het landschap van specialismen. En eigenlijk gaf u daar een hele nieuwe oplossing. Kunt u daar wat kort over vertellen in de podcast, voor de mensen die er niet bij waren net?
Ja, kijk, wat wij zien is dat er een groot probleem is in de zorg. En die uitzicht met name in in de toenemende zorgvraag, de multimorbiditeit. Toenemend aantal specialismen. We versnipperen onze zorg steeds verder. En ook een dalende aanwas van nieuwe zorgprofessionals. Dat leidt tot schaarste en daarmee kunnen we gewoon de zorg voor de toekomst niet meer zo hoog houden als we die nu hebben. Dus wij vinden als college, we zijn verantwoordelijk voor het instellen van nieuwe specialismen, dat we ook na moeten denken hoe het landschap er in de toekomst uit zou moeten zien om die goede zorg voor iedereen te blijven waarborgen. Dus wij hebben nagedacht, hoe zou je zo'n stelsel in moeten richten? En we vinden dat het daarbij belangrijk is om kijken naar wat is er nodig. Wat is die zorgvraag voor de toekomst? En naar ons idee is het belangrijk dat we ons stelsel veel meer inrichten op basis van generalisme en flexibiliteit in de opleidingen en in de beroepsuitoefening. Waardoor je het vak aantrekkelijk houdt, maar ook de zorgvraag kunt blijven bedienen.
Zou u mij eens concreet kunnen uitleggen, want wij zijn allebei net jonge dokters, net afgestudeerd. En wij denken nog heel erg daardoor in alle specialisaties die we nu kennen. Nou, volgens mij zijn het er inmiddels meer dan 40. Maar ik hoor u zeggen, we moeten meer naar de generalistische specialist toe. Hoe ziet dat er concreet uit?
Ja, we zien steeds meer mensen die één of meerdere aandoeningen hebben en vaak chronische aandoeningen. Niet hoog complex, maar wel heel vervelend. En juist die kennis, die missen we nu in ons zorgsysteem. En wij denken dat als je wat minder specialismen, verschillende soorten specialismen hebt en meer gaat naar kernspecialismen, dat je daarmee het grootste deel van de zorg kunt leveren en de complexiteit in de multimorbiditeit en de veel voorkomende zorgvragen zoekt. Voor de super hyperspecialistische zorg die we nu ook hebben, die blijft noodzakelijk, die moet dus ook behouden blijven. Maar wij denken dat dat kan in subspecialismen. Dus dat zijn, per kernspecialisme heb je een aantal subspecialismen.
En zijn dit nog plannen of worden hier al concrete stappen ingezet?
Nee, op dit moment is het een plan. En we willen dat heel graag verder uitwerken, maar voordat we dat doen, kijk, dit is een vrij fundamentele aanpassing van ons specialismestelsel. Dus we kunnen dat alleen maar doen als we een breed draagvlak in het veld hebben. En we willen heel graag het veld oproepen om met ons mee te gaan denken en te kijken, is dit nou een oplossing die ook bijdraagt aan het schaarste probleem en aan het behouden van die hoogkwalitatieve zorg voor iedereen. En daarvoor gaan we dus de eerstvolgende stap zetten om een brede discussie met het veld te starten.
En daarin zitten ook jonge dokters, het veld?
Heel graag, ja. Daarin we hebben vanaf het begin af aan de jonge dokters betrokken bij het ontwikkelen van dit voorstel. Zo ook patiënten, want die zijn natuurlijk ook een hele belangrijke
doelgroep.
Daarvoor
doen we het allemaal.
Ja, en zowel jonge dokters als patiënten zijn heel enthousiast. Tegelijk zijn er ook kritische geluiden. En dat is niet gek, want we zijn gewend aan ons huidige stelsel. Mensen ontlenen daar hun identiteit aan. Dat is iets wat heel sterk geldt in ons werkveld. We zijn een professie met echt een identiteit. En als je daar aankomt, dan raak je iemand zijn zijn. En het is belangrijk dat we daar dus kijken hoe kunnen we mensen meenemen in een nieuw zijn, wat er toe blijft doen.
Ja, ik ga toch nog het iets concreter proberen te maken, want ik wil ook overtuigd worden, hè, als jonge dokter. Kunt u één concreet voorbeeld van zo'n kernspecialist noemen? Hoe gaat dat dan heten? Is dat dan een kerncardioloog? Hoe moet ik dat zien?
Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben ook geprobeerd om daar een indeling van te maken. En er zijn verschillende indelingen mogelijk, maar uiteindelijk hebben we gezegd dat is niet aan ons om dat nu al uit te werken. We zouden dat heel graag met het veld, met de jonge dokters en de patiënten doen. En dan de meest voorkomende problemen als uitgangspunt nemen. En dan kijken welke kennis heb je nou nodig en hoe stol je die in een specialisme. Zoals je dat nu ook doet, maar we zitten nu al vast in de organen. En zoals Marcel Levy al heel mooi zei, per orgaan heb je zelfs wel 4 of 5 superspecialisaties.
Ja,
wij
grappig,
denken
hè?
Dat dat naar bredere basis moet.
Dus we bouwen onszelf meer rondom de patiënt.
Ja, rondom de patiënt en de zorgvragen naderen.
Ontzettend bedankt.
Graag gedaan. Succes.
We hebben 2 dames eigenlijk echt heel brutaal onderbroken in hun avondmaal. Maar toch zitten ze hier tegenover ons. Het zijn 2 cardiologen in spe. Ze zijn bijna klaar beiden. Willen jullie jezelf even voorstellen?
Ja, Lena neemt net een hap, dus dan trap ik af. Ik ben Madelon Ninnewo. Ik ben zesdejaars AIOS cardiologie. En ik zit in het junior kamerbestuur voor de cardiologie. Dus vertegenwoordiging voor alle AIOS landelijk.
Oké, en naast jou zit?
Ja, Lena Bos, ook AIOS cardiologie in het laatste jaar ondertussen. En ik doe samen met Madelon het bestuur van de juniorkamer.
Hoe merk jij dat er in de dagelijkse praktijk bij jou schaarste is op de werkvloer?
Nou, dat merken we aan alles. Nee. Nou, de reden waarom wij hier met name zitten als juniorkamer is, wij maken ons zorgen om onze nieuwe jonge collega's. Dus wij merken dat er minder nieuwe sollicitanten en minder nieuwe jonge collega's zijn. En we maken ons zorgen voor de toekomst, want wij hopen natuurlijk dat er veel nieuwe jonge collega's bijkomen.
En los van die zorgen, Madelon, merk jij het ook inhoudelijk op de werkvloer aan jouw dagelijkse praktijk dat er minder nieuwe collega's komen of zijn?
In de roosters merken wij dat. Als opleidingsassistent mag je tot 25% van de tijd dienst doen. En de andere tijd besteed je aan stage. Maar die diensten moeten gedraaid worden, hè? De avonddiensten, de nachtdiensten en de weekenddiensten. En als er te weinig anionsen zijn, dan zijn er gaten in het rooster. Dan ga je tot maximaal en dan val je toch een keer meer in. Dus dat merk je elke dag. En ik vind ook wat je merkt, als je dan ze extra hebt ingezet, zijn ze daarna ook mensen sneller ziek. Dus je bent je weerstand verlaagd van veel dienst, waardoor je overdag ook nog eens uitvalt. Dus,
het is een soort vicieuze cirkel.
Ja.
En Madelon, met welke motivatie ben je hier vandaag op dit symposium?
Nou, een beetje en vanuit de juniorkamer. Dus wat Lena ook zei, we zijn gewoon betrokken en willen graag horen wat er speelt. En wij zijn zelf ook geïnteresseerd wat hier aan oplossingen wordt aangedragen. En wij ook geïnteresseerd hoe de co-assistenten en de aanhielsten denken over dit probleem. Wij denken dat hier veel te veel gesproken wordt vanuit de specialisten en vanaf bovenaf eigenlijk. Wanneer wij denken je moet ook de jonge dokters betrekken. Om het probleem op te gaan lossen.
Maar laten we heel eerlijk zijn. Zijn hier nou veel jonge dokters?
Wat is de gemiddelde leeftijd op dit congres eigenlijk, denken jullie?
Ik denk dat wij hier met z'n viertjes de jongste zijn.
Al ging het praatje net natuurlijk van Marielle Janbroes ook zeker over de co-assistent en de jonge dokter.
Maar we gaan zo hebben wij een sessie en dan gaan we het hebben over Generation Z. Wij gaan met iedereen hier daarover praten. Want we hebben nu natuurlijk over die roosters waar we ons zorgen over maken. Maar meer ook, dat is een praktische kant ervan. Maar wij vinden ons vak heel leuk. En we willen dat ook uitdragen naar iedereen, dat het heel leuk is. En wij zijn ook heel benieuwd naar wat die generatieverschillen zijn. Waarom misschien die Gen Z dat minder leuk vindt. Of wat de redenen daarachter zijn.
Alena, wat denk jij dat een concrete oplossing kan zijn? Of iets wat jij morgen zou willen veranderen om die schaarste tegen te gaan?
Nou, ik denk wij hebben het daar heel veel wat wij op persoonlijk vlak kunnen doen. Dus tijdens ons dagelijks werk is goed omgaan met de co-assistent. Ze een warm welkom bieden, ze op hun gemak laten voelen. Überhaupt weten wat de naam is, daar hadden we het net nog over. En ik denk dat dat dingen zijn waardoor co-assistenten zich welkomer voelen binnen onze afdeling. En nou, misschien het vak daardoor ook leuker gaan vinden.
Want het is een heel leuk vak. Als je je voorneemt om van iedere co-assistent de naam te weten, dan ben je al een heel eind op weg. Dus een hele simpele manier, denk ik, om interesse te tonen in de jonge generatie.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Ik ben Frits Kouwmans, interim manager bij de NSPOH. Opleidingsinstituut voor artsen die onder meer infectieziekten bestrijden. Ik ben zelf ook arts en ik ben hier, en jullie zien aan mijn leeftijd, ik ben de jongste niet. De zorg gaat me mijn hele leven al aan het hart.
Dat is de reden dat u hier bent.
Yes.
Wat hoopt u dat er hier wordt besproken?
Ik hoop dat we niet alleen wegen vinden om dokters en professionals anders te laten werken en op te leiden. Maar ik hoop ook dat we wegen vinden om de vraag van de samenleving te temperen, de verwachtingen van de samenleving te temperen.
Heeft u een voorbeeld daarvan? Hoe kun je de verwachtingen van de samenleving temperen?
We proberen het voor een deel door met preventie minder ziekte te hebben, waardoor mensen minder klachten te hebben. Maar je ziet tegelijkertijd preventie ook veroorzaakt dat mensen meer met hun lichaam bezig zijn en vaker naar de dokter gaan. Dus ik zou willen dat we mensen voor...
De bel wordt geluid.
Oh.
Er wordt een bel geluid, maar u mag uw zin heel graag nog afmaken.
Ik zou vooral willen dat we ook tegen mensen durven te zeggen, hiervoor moet u niet bij de dokter zijn. Hiervoor moet u echt zelf iets doen.
Duidelijke boodschap om mee af te sluiten. Hartstikke bedankt.
Ja, Kiel Nettel, programmasecretaris van het capaciteitsorgaan, ook basisarts. Hier terechtgekomen met het idee van, goh, de zorg een stukje beter maken, kijken hoe de ontwikkeling in de toekomst gaat. En nu op het congres met jullie.
Ja, Kiel, je bent net als dat wij zijn jonge dokter, om het zo maar te noemen. Wat is jouw motivatie om te werken voor het capaciteitsorgaan?
Ja, om een heel concreet voorbeeld te geven, als ik ergens in het ziekenhuis liep, had ik altijd behoefte om alles eerst netjes te ordenen op de afdeling. Om te zorgen dat de verpleegkundige duidelijk was, goh, wat is het aanspreekpunt. En ook de werkruimte zelf een beetje opruimen, herordenen. En ik had het ook een beetje behoefte om dat misschien veel breder te trekken. Kunnen we niet veel beter nog iets breder naar zorgen kijken? Ben ik daar niet veel beter inzetbaar? Om te kijken hoe kunnen we dat herstructureren? Hoe kan ik daar mijn steentje in bijdragen? Eigenlijk een soort van bureau schoonmaken van...
Je bent herordenen. De zorg aan het herordenen.
Nou ja, natuurlijk ik niet zelf, maar ik probeer wel een stukje aan bij te dragen.
Je draagt eraan bij, ja. Supermooi. Ja. Wat vind je nou dat we vandaag mee moeten nemen vanuit dit congres?
Nou ja, ik denk het belangrijkste is, als capaciteitsorgaan, als we iemand ons kent, dan is het vaak omdat we een advies geven hoeveel mensen moeten instromen. Maar eigenlijk is dat meer een eindproduct van wat we uiteindelijk doen. We kijken naar hoe het aanbod en vragen naar de toekomst zich gaan ontwikkelen. Maar het hangt van zoveel meer dingen af dan... Nou ja, puur alleen de instroom. Maar Marcel Levy zei het al, ook doorstroom, uitstroom, uitval, vroegtijdig uitval, minder gaan werken, misschien anders gaan werken. Dus heel leuk om al die aspecten in kaart te brengen.
Ja, Kjell, als ik het zo hoor, klinkt het onwijs ingewikkeld. Een soort multiproblematiek bij een patiënt waar nog geen diagnose voor is. Of misschien zijn er wel allerlei diagnoses. Waar ligt volgens jou het knelpunt in de schaarste die we nu hebben in de zorg?
Dat vind ik een hele leuke vraag. Ja, ook wel leuk verwoord. In principe is het ook al een soort multimorbide patiënt die misschien ook al een beetje is genegeerd de afgelopen paar jaar. Ik vind het moeilijk om één punt aan te wijzen. Ik ben zelf het anders opleiden? Daar zit ik zo meteen ook in de discussietafel. Een heel interessant thema. Moeten wij niet veel meer naar een contextgebonden opleiden? Met CGS daar bijvoorbeeld een van de voorbeelden van. Er zijn ook weer heel veel kritiekpunten bij te plaatsen.
Wat, nog één keer, wat bedoelde je?
Het college van geneeskundige specialismen inderdaad. Die is bijvoorbeeld het voorstel gekomen. Ook de NFU en de FMS en iedereen eigenlijk in het hele veld mee bezig. Goh, moeten wij onze zorg niet veel meer inrichten op hoe de toekomst eruit komt te zien? Dus ik vind dat een heel interessant thema.
En dat is de toekomst waar wij in gaan werken.
Ja. Ja.
Leuk. Dankjewel, Kjell.
Yes, geen probleem. Dankjewel. Dank je.
Tegenover ons zit
Pieter Barnhorn, huisarts en docent huisartsgeneeskunde uit Leiden.
En wat brengt u hier vandaag naar dit symposium?
Nou, is wel leuk. Ik mocht naar aanleiding van mijn proefschrift, wat gaat over professionele identiteitsvorming, dus hoe ga je denken, doen en voelen als een huisarts. Naar aanleiding daarvan en de discussie die daarover was ontstaan in februari, mocht ik nu hier wat vertellen over generatie Z en hoe generaties met elkaar in gesprek gaan of niet met elkaar in gesprek gaan.
Wat interessant. En u was ook volgens mij voorzitter van een van de discussietafels, die ook heette Generatie Z.
Ja.
Voor de mensen die daar niet bij waren, die niet aan uw tafel zaten, wat waren de, laten we zeggen, hoogtepunten of take-home messages van die discussietafel?
Ja, het klinkt een klein beetje zijig, maar die generaties moeten met elkaar in gesprek gaan. En dan ook echt met elkaar in gesprek. Wat ik mooi zou vinden, en dat werd daar ook zo besproken, als opleiders echt gaan vragen aan AJOS, aan verpleegkundigen in opleiding, aan studenten, wat heb jij nou van ons nodig om die opleiding te doen? Dus wat voor dokter wil jij nou worden? Maar dan niet gewoon zomaar even een gesprekje van wat voor dokter wil je worden en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Maar echt, ook als het anders is dan die generatie die er was, zeg maar, of daar waar ze zelf zijn. Hoe ziet het er dan uit volgens jou? Want doorgaan op de manier zoals het nu gaat, lijkt niet te gaan, zeg maar. Hè?
Maar hoe krijgen we dan een oude generatie om te denken als een nieuwe generatie?
Nou, ik weet niet of die oude generatie per se hoeft te denken als de nieuwe generatie, maar die moeten wel met elkaar in gesprek. En daar is een hele grote verantwoordelijkheid voor de opleider. Die moet in gesprek gaan. Dus niet wat je nu toch vaak ziet, en ik heb daar zelf helaas ook een klein beetje aan meegewerkt, denk ik, in de discussies rond dat proefschrift, is een beetje een wij-zij. Zij doen het op een andere manier dan wij en ik ben ontgroend, dan moet de rest ook ontgroend worden. Echt open vragen, hoe wil jij het nou anders doen? Maar wel die waarden overeind laten staan. Ik ben bijvoorbeeld zelf huisarts. Als er hierna een generatie zou komen die zegt van, maar ik wil dat maar 2 dagen zijn. En ik wil me niet verbinden aan een praktijk of aan een populatie. Ja, dat is een antwoord wat ik liever niet wil horen. Daar ben ik dan eerlijk in. Maar andere antwoorden, ja, daar moeten we wel over met elkaar in gesprek. Want als we zo tegenover elkaar blijven staan, dan gaan die werken.
Niet verder. Nee, ja. Ik heb nog een korte vraag aan u, even ter verduidelijking. Hè? Want ik weet niet of iedereen helemaal duidelijk heeft wie de generatie Z nou eigenlijk is.
Ja.
Wat is nou eigenlijk de leeftijdscategorie van de generatie Z?
Ja, die generatie Z is ruwweg zo vanaf 1995 tot 2005. Maar als we het nu hebben over de makken van die generatie, dan hebben we het eigenlijk meer over generatie Y. Want dat is de generatie daarvoor. En die heeft misschien al zoveel stof op doen waaien. En dat moeten jullie dan nu ontgelden, zeg maar. Dat is een beetje het zure ervan.
En wat nemen we vanuit jullie discussietafel mee? Wat kunnen we morgen gaan veranderen op de werkvloer? Of wat moeten we gaan doen?
Alle opleiders die opstaan met deze podcast en hier naar luisteren, die moeten echt in gesprek gaan met hun opleidelingen, met hun studenten, met hun AJOS, met hun verpleegkundigen in opleiding. Wat heb je nou van ons nodig? Wat wil jij nou voor dokter? Wat wil jij voor verpleegkundige nodig? Dus die opleider is aan zet en die moet doen waar die voor betaald wordt. In gesprek gaan met de opleidelingen.
Ja, de samenvatting van de discussietafels gaat door. En tegenover ons hebben we Peter Hans Vierhoven. Bij welke discussietafel heeft u gezeten?
Ja, dat was de tafel 3, anders opleiden.
Anders opleiden. En wat betekent dat?
Ja, het was best een vrij breed gesprek. Er zaten een aantal medische specialisten bij die ook in hun specialisme de vraag wilden beantwoorden. Moeten we nou het helemaal generalistisch gaan doen? Verliezen we dan ook niet heel veel expertise, heel specialistisch? Of zouden we het meer vanuit het specialisme zelf moeten opzoeken? Dat we zeggen, binnen de groep interne geneeskunde hebben we wel heel veel specialismen. Maar zouden we dan met elkaar niet na kunnen denken over hoe gaan we dat dan verdelen? Zouden we dan niet met een EPA-structuur, want daar was de voordracht over. Zouden we nou niet met EPA's iets binnen de interne geneeskunde kunnen
met
maken?
Met EPA's?
Ja, dat zijn Entrustable Professional Attitudes.
Okay.
Dus dat gaat erover wat zou je iemand kunnen toevertrouwen. Nou, en dan kijken ze naar, binnen de interne geneeskunde heb je een aantal verschillende specialismen. Dan kun je allerlei EPA's op die verschillende gebieden halen, maar je bent allemaal internist. Nou, dat was een beetje het gedachtegoed. En zo zaten er ook mensen bij vanuit andere opleidingen, van medisch ondersteunende opleidingen.
Wat is uw achtergrond eigenlijk?
Ik werk op de Hogeschool Arnhem Nijmegen en ik ben daar onderdeel van het team Bachelor Medisch Hulpverlener. Of de MHV, de medisch hulpverlener. En dat is ook nog een heel, ik klink misschien een beetje raar, maar een onbekend professional in het zorglandschap. En dat is nou een klassiek voorbeeld waarvan ik denk, wij zijn op basis van de geluiden die we uit het capaciteitsorgaan kregen in 2006 begonnen met na te denken over, zou er nou in het zorglandschap een andere professional toegevoegd kunnen worden die mede het capaciteitsprobleem gaat oplossen. En dat bleek zo te zijn. Er was animo voor. Er zijn voldoende schoolverlaters die dit vak willen kiezen. Wat je heel sterk ziet, het ging vandaag veel over artsen en verpleegkundigen. Maar er zit nog heel veel zorgverleners omheen. Als ik alleen maar denk in de functiedifferentiatie van medisch hulpverleners, maar ook physician assistants, verpleegkundig specialisten. Heel veel andere beroepsgroepen ook nog. Ja, je moet wel het totaalplaatje blijven bekijken om met elkaar die oplossingen te bedenken.
We zitten hier weer met Wout Adema. Wout hebben we helemaal aan het begin van deze dag ook gesproken. Net voordat het symposium ging beginnen. Een soort van pre-talk. En nu doen we de after-talk. We zijn net klaar met het symposium. En Wout heeft op het podium, ik mag Wout zeggen, beste luisteraars, dat hebben we afgesproken. Op het podium heeft hij een samenvatting gegeven van vandaag. En dat zouden we heel graag nog een keertje willen herhalen. Wout, wat vond je van vandaag?
Allereerst, ik vond het een hele mooie middag en avond. Heel veel mensen die heel betrokken en gemotiveerd en geëngageerd waren op dit onderwerp. Namelijk het opleiden in een tijd waarin we veel meer schaarste voelen. Zodat we zorgvraag en zorgaanbod naar de toekomst toe ook weer in evenwicht houden. En dan kwamen er heel veel dingen voorbij. Het meest in het oog springende was denk ik wel specialistisch versus generalistisch. We leiden steeds meer specialistisch op, terwijl we misschien veel meer generalistisch werken nodig hebben. Ik hoorde een verhaal van een radiologielaborant in een van de deelsessies die zei, ja, ik ben opgeleid op alle toestellen. En naderhand mocht ik op één radiologisch toestel werken. Dat vond ik eigenlijk saai. Daardoor ben ik ook eerder gestopt met werken. Dus dat kan een voorbeeld zijn hoe je ook mensen langer voor de zorg kan behouden. En het ook minder complex maakt om op te leiden. Breder opleiden. Ik denk dat dat een hele belangrijke was. Een ander punt wat ik opvallend vond en wat we wel een beetje weten, maar wat ik hier genoemd werd, ja, het samenspel tussen formele en informele zorg. We trekken heel veel mensen de formele zorg in. We hebben heel veel dingen voor mensen geregeld, waar mensen ook heel veel dingen zelf kunnen. We kunnen sowieso werken aan preventie, aan gezondheid, gezondheidsbevordering. Misschien moeten we dat zelfs wel in de wet verankeren, zoals we dat ook doen voor de natuur. De natuur wordt beschermd bij wet, wordt onze gezondheid en de preventie en dergelijke ook bij wet zo goed beschermd. Dat was een vraag die naar voren kwam. Vond ik eigenlijk een hele mooie. En dan kan je daar, wat het systeem zelf kan, met de informele zorg vanuit de formele zorg op aansluiten. Wat ik ook aardig vond, ja, toch wel, uiteindelijk word je misschien wel een heel leven lang opgeleid en doe je werkervaring op om daarna als informele zorgverlener te kunnen blijven werken. Want je bent nog niet afgeschreven als je oud bent. Je kunt ook nog wat betekenen.
Ik bedoel de pensionado's.
De pensionado's, precies, ja. Die nog heel veel kunnen. Niet alle ouderen zijn kwetsbare ouderen. Maar hebben juist heel veel ervaring opgedaan in hun leven en kunnen die ook vast inzetten in wat meer informele manier. Een ander punt wat ik mooi vond is dat we ook wel enige introspectie hebben betracht. We hebben het de afgelopen jaren heel mooi neergezet, maar daardoor staat het zo vast als een huis. Maar het staat ook zo onbewegelijk als een huis. We willen veranderen, maar dat is heel lastig als het allemaal zo goed bedacht is en zo stevig in elkaar zit. Dus we hebben ook mensen van buiten nodig die ons laten zien hoe het dan buiten gedaan wordt. De zorg is ook een beetje ouderwets, zei iemand tegen mij. De tijd heeft een beetje stilgestaan. We moeten onze eigen basis op orde brengen. We mopperen over regels. Die regels hebben we zelf gemaakt, zei Marcel Levy. Vond ik ook een hele mooie. Die kunnen we dan ook zelf weer afschaffen, denken we dan. En wat ik ook fraai vond was, een aantal jonge mensen zeiden, ja, we willen niet meer al die diensten doen. We willen geen 70 uur werken. We willen niet dag en nacht klaarstaan voor iedereen. En dan denken we, ja, hoe krijgen we dat dan geregeld in de zorg? De zorg is 24/7 nodig. En ik dacht, ja, maar we hebben eigenlijk heel veel diensten wel 24/7 gemaakt tegenwoordig in Nederland. Terwijl al die mensen die diensten leveren helemaal niet dag en nacht werken. En 70 uur in de week werken. en altijd onregelmatig werken. Nee, we hebben dat op een bepaalde manier opgelost. Nou, zouden we dat soort oplossingen ook kunnen gebruiken om in de zorg van te leren? Ik zag er eigenlijk ook een kans in en helemaal niet zozeer een probleem. Nou, dat waren gewoon maar een paar voorbeelden. En wat we dus nodig hebben in de komende periode is dat we dat soort voorbeelden en dat soort gedachten verder brengen. Er zijn stokjes uitgedeeld, estafettestokjes van mensen die willen meedenken. Die ook ideeën hebben over hoe dat anders kan. Nou, die denkkracht, tezamen met de professionals van het capaciteitsorgaan zelf, die gaan we inzetten om allereerst bij de eerstvolgende raming, want ja, dat is de taak van het capaciteitsorgaan, het ramen van opleidingsbehoeften naar de toekomst toe, om die inzichten te gebruiken in deze en volgende ramingen. Zodat we uiteindelijk ook anders gaan ramen, omdat we anders gaan opleiden, omdat de zorg er anders uit komt te zien. Nou, dat was wat mij betreft eigenlijk de opbrengst van deze dag.
Prachtige samenvatting. We hebben natuurlijk 14 jaar op dit symposium gewacht. Of althans, daar gaat het de hele tijd over. 14 jaar geleden was de vorige editie. Hoe lang kunnen we wachten op de volgende?
We hebben in ieder geval moeten beloven dat dit symposium toch nog een klein beetje gedomineerd leek te worden door de medisch specialistische zorg. Hoewel het capaciteitsorgaan ook voor de overige verpleegkundige beroepen raamt. Want er zijn zo'n 80 beroepen die geraamd worden, waarvan iets minder dan de helft de medisch specialistische beroepen beslaan. Maar goed, het leek toch een beetje erg over de medisch specialistische beroepen te gaan. Dus we hebben in ieder geval beloofd dat we dat in een volgende symposium zullen gaan herstellen. Dus dat zullen we omdraaien. En we hebben ook beloofd dat we daar geen 14 jaar op zullen wachten. Ja, dus ik denk ergens tussen nu en 2 jaar dat we gaan proberen iets nieuws te organiseren. Waarbij we ook de inzichten van vandaag een stapje verder proberen te brengen.
We sluiten het symposium en ook de Aftertalk podcast af met Siska Joldersma, directeur van het capaciteitsorgaan. Siska, welkom in de studio.
Dankjewel.
Hoe heeft u vandaag ervaren?
Ja, het was een hele leuke dag. Ja, het is eigenlijk maar 4 uur, hè, dus het was van 4 tot 8. En wat ik heel leuk vond is dat ondanks dat het weer was niet zo heel gunstig, maar mensen dachten toch, ik moet hierbij zijn. En ze waren er en ze gingen met elkaar in gesprek. En we hadden gewoon hele mooie gesprekken. En dat is eigenlijk precies wat we als capaciteitsorgaan willen doen. Het gesprek tussen mensen vanuit hele verschillende invalshoeken mogelijk maken.
Kunt u een voorbeeld noemen van een gesprek of een uitspraak wat u is opgevallen vandaag?
Nou ja, ik was zelf in de discussietafel, die ging dan over de integrale zorg en taakherschikking. En dan zie je eerst dat mensen heel erg vanuit hun beroep praten. Hè, van nou, er is te veel aandacht voor de medisch specialist en te weinig aandacht voor de verpleegkundig specialist. En te weinig aandacht voor de physician assistant. En dan lijkt het of iedereen weer in zijn eigen loopgraven teruggaat. En na verloop van tijd lukte het daar ook om met elkaar daar een beetje overheen te stijgen. En dan te zeggen, ja, hey, we hebben allemaal met elkaar een maatschappelijke, gezamenlijke verantwoordelijkheid. En als het dan gaat over die schaarste, ja, dan moeten we daar een beetje uit onze hokjes komen. En dan kijken hoe we gewoon samen die zorg kunnen vormgeven. En dat kan het beste in teams en in organisaties. En dan merk je weer dat die professionals dat eigenlijk best wel willen. Maar ja, dat ze ook allerlei belemmeringen ervaren. En het is denk ik heel goed dat die boven tafel komen. En het is voor ons als capaciteitsorgaan weer heel leerzaam. Omdat wij ook moeten zorgen dat wij niet hokjes gaan bevestigen. Maar dat ook wij daarboven uitstijgen. Daar zijn we al een beetje mee begonnen. Dus we hebben al gezegd, wij moeten meer integraal gaan denken. We moeten meer in de regio gaan denken. We moeten niet alleen kijken naar hoeveel mensen moeten in een instromen in een opleiding. Maar we moeten ook kijken of we mensen meer informatie kunnen geven van als je een bepaalde beleidsmaatregel zou nemen, wat voor effecten dat kan geven. Dan gaan wij niet zitten op de stoel van anderen, want zij mogen het werk in het veld doen. Wij kunnen als capaciteitsorgaan wel onafhankelijk blijven, maar we kunnen informatie geven waar zij in de praktijk en in het beleid wat meer mee kunnen.
Jullie vormen eigenlijk een onafhankelijke brug, een integrale brug tussen al die verschillende disciplines?
Ja, dat proberen we. Zonder dat we zelf in die strijd moeten onderdeel worden. Hè? Want dan wordt het politiek. Nou, en dat, ja, ik heb zelf ooit in de politiek gezeten.
Ik wou net zeggen, mevrouw Joldersma. Ik kon me nog een tijd herinneren dat u volgens mij actief was in de politiek.
Dat klopt, ja, inderdaad. En daarom ben je daar ook heel gevoelig voor. En weet je precies wanneer het politiek gaat worden. En waarin wij dus als capaciteitsorgaan geen rol moeten hebben. Maar wij kunnen wel al die partijen die aan andere tafels met elkaar aan het vechten zijn, de informatie geven, waardoor ze misschien wel dichter bij elkaar kunnen komen.
En daar draagt zo'n symposium als vandaag natuurlijk ontzettend in bij.
Ja, ze hebben ons natuurlijk ook opgaven gegeven. En dat wilden wij heel graag. We wilden niet alleen de zorgprofessionals de spiegel voorhouden, maar we wilden ook onszelf de spiegel voorhouden.
En wat ziet u in die spiegel? Wat moet u gaan doen?
Nou ja, ik heb ook twee van die stokjes gekregen, dus twee van die estafette stokjes. En eentje ging over de regio, nou daar zijn we al mee bezig. En waren we ook een beetje aan dubben, hoe ver moeten we daarin gaan? Nou, daar zal straks uit die opbrengst van dit symposium, denk ik dat we nog concreter kunnen aangeven wat wij wel moeten doen en wat anderen moeten doen. En de andere ging eigenlijk over ons als capaciteitsorgaan als geheel. Waarvan eigenlijk Ronald Batenburg zei van ja, het is een leuk capaciteitsorgaan dat jullie een aantal beroepen ramen, medisch specialisten, ook een aantal ondersteunende beroepen. Maar zorg ook dat je wat meer gaat integraal gaat kijken. En nou ja, daar zijn we zelf eigenlijk al mee bezig gegaan. Maar het kan ook betekenen dat wij ook een stapje verder moeten kijken, ook naar het sociaal domein. Want het een is binnen de zorg, de discussie binnen of buiten het ziekenhuis, maar het gaat ook nog eens binnen of buiten de zorg. Sociaal domein, informele zorg kwam ook langs. Patiënten zitten nu niet bij het capaciteitsorgaan aan tafel. Dus er zijn nog genoeg opgaven en opdrachten voor ons om aan te werken.
Stap voor stap.
Ja, absoluut. Want niet alles tegelijk.
Gaat u naar huis met een goed gevoel?
Jazeker. Ik mag nog even rijden. Het is vast en zeker slecht weer onderweg. Maar het geeft weer goede bodem om verder te gaan.
Nou, het was een winterse dag vandaag buiten. Maar hier binnen op het symposium van het capaciteitsorgaan was het absoluut alles behalve koud en kil. We hebben hier echt verbonden met elkaar. We zijn in gesprek gegaan en we hebben naar elkaar geluisterd. Hartstikke bedankt mevrouw Joldersma voor de organisatie hiervan. Met nog wat achtergrondgeluid van de laatste bezoekers van het congres sluiten wij hiermee deze interessante dag af. Luisteraars, bedankt voor het luisteren.
Ben jij hierdoor geïnspireerd geraakt en wil je ook een congresverslag voor jouw medisch event?
Om op die manier je congres interactiever, dynamischer en effectiever te maken?
Kijk dan nu op www.congress2impress.nl.